Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Over de Top, een podcast gemaakt door vier volleybaltoppers met Laura Dijkema.
We zijn ook geen machines, we zijn sporters.
Met Maret Grothuus.
En ik stap uit, sorry.
Met Robin de Kruijf.
Dat was wel even een extra motivatie, ik dacht van nou.
En met Meerte Schoot.
Dan moet je mijn microfoon denk ik uitzetten, want anders kan ik me niet inhouden.
Hallo lieve luisteraars, we zijn er weer. Nou ja, ik durf haast gewoon niet met de opener, jongens. Sinds jullie hadden natuurlijk voor mijn verjaardag zo'n reel gemaakt. En toen werd ik me er heel erg bewust van dat ik de hele tijd op dezelfde manier open. Dus nou ja, toch? Welkom allemaal in ieder geval.
Welkom.
Ik weet ook niet of onze luisteraars lief zijn of zo. Maar goed, daar ga ik vanuit. Het is beter zo openen dan... Hallo, oude geile rakkers of zo. Dus, jongens, laten we lekker
leuk.
Met...
Vind ik wel leuk voor de afwisseling.
Laten we lekker met de aflevering beginnen. Moeten we nog terugkomen op vorige aflevering? Ja, Meert, jij zou ongetwijfeld ook wat reacties hebben gehad natuurlijk op de operatie, op die aflevering.
Ja, echt super lief, echt... Ja, het is, ja, ik blijf het zeggen. Ja, ik voel me een soort van papegaai, maar het blijft overweldigend. En nu ook was wel heel... Ik had het berichtje ook naar jullie doorgestuurd. Echt wel mooi, zeg maar. De verpleegster die met mij naar het dakterras ging... waar ik de vorige keer ook een beetje geëmotioneerd over vertelde. Die is dus ook gaan luisteren naar de podcast. En die zei van, het was voor mij ook wel een reden om te gaan luisteren. Want ja, wij zien mensen direct na de operatie. Maar ja, we horen eigenlijk ook niet vaak dan terug nog hoe het is gegaan, weet je wel. Dus ik was wel nieuwsgierig hoe je het hebt ervaren. En ik dacht, nou, dat is wel een mooie gelegenheid ook om het te luisteren. En nou, die zei ook dat ze met tranen met tuiten had geluisterd. En dat ze het zo mooi vond. En nou, ze kwam vandaag. Ik had vandaag weer chemo in het ziekenhuis. En ze kwam even langs, even buurten. En toen benoemde ze het ook nog een keer. En ja, echt super mooie, lieve reacties. Echt, ja, echt heel lief en mooi. Dus ja.
Fijn. Heel lief.
Ja. Leuk. Ja. Ja, en ook mooi als mensen er ook iets aan hebben of de kracht uithalen. En ja, dus het is wisselwerking. Ik vind het fijn en mensen vinden het fijn. Ja.
En Maret, jij op je dansmoves, want die hebben we uiteindelijk nog gedeeld via de gram.
Ja, ik had het een beetje onderschat. Ik denk van, nou, dat dansje heb ik wel even binnen 20 minuutjes onder de knie. Maar dat was nog wel moeilijk, joh. Ik heb echt nog wel in totaal, nou, echt wel een paar dagen dat ik denk van, oké, nou, telkens een stukje. Ook zo'n tutorial in slow motion, weet je wel. Van, oké, bij dit deuntje doe ik dit en dan naar voren, naar achter. Dus uiteindelijk denk ik dat ik wel 3,5 uur tijd aan heb besteed om dat hele ding onder de knie te krijgen. En dan moest ik natuurlijk fine-tunen. En op een gegeven moment dacht ik, het wordt niet meer beter, dit is het.
Ja, we hebben hier ook nog verschillende outfitjes voorbij zien komen.
Ja, het was, ja, ik had die ene outfit, de Beyoncé outfit, die had ik ook doorgestuurd naar mijn moeder. En die zegt, van, die komt absoluut niet op internet. Ik zei, nee, mama. Ah. Dus toen dan maar met een trui en sneakers.
Heerlijk.
Maar even, mag ik even een shout-out? Want wij hebben natuurlijk die eerste trui ook gezien. En nou, niet normaal hoor, hoe makkelijk jij dat oppakt. Jij zegt dan misschien, ik heb 3,5 uur erover gedaan. Maar echt... Nou, zo goed.
Wij doen het hier niet na.
Nee. Ik kan het dubbele de tijd eraan verdoen. En nog steeds, het komt er niet uit. Dus
ja. Misschien zien jullie me over een paar jaar in een paal hangen. En dan heb ik een nieuwe carrière als paal. Ja.
Ik loop er wel onder met zo'n vangnet, weet je wel. Met zo'n,
zo'n tuigje.
Oh, ja. Heerlijk.
Hey, maar ja. We hebben ook een kampioen in ons midden opnieuw.
Ja, mogen we nog je zeggen of moeten we met u aanspreken, aangezien jij de La Regina di Coppa Italia bent, de koningin nou, van de Coppa Italia?
U is wel oké. Dat is
plaats. Voor één aflevering, Robbie. Voor één aflevering ja. Krijg je hem. Ja.
Krijgt uw majesteit.
Ja, krijgt u. Ja.
Nee,
gefeliciteerd, ja. Wat goed.
Ja, bedankt. Ja, ik hoorde van tevoren dat ik een record zou kunnen zetten. Of tenminste, ik had al een gedeeld record dat met 6 gewonnen bekers met een iemand anders. Ik weet niet eens wie. En het was de mogelijkheid om hem te breken met 7 bekers. Ja, dus er was wel even een extra motivatie. Ik dacht van, nou, dan als ik nou ooit nog een keer in mijn leven een record kan zetten, dan mag die hier toch niet verloren gaan. Dus ja. Nou, het was even grappig, maar uiteindelijk, wat heb je eraan? Helemaal niks.
Ja, sorry, maar jij zegt het is even grappig, maar ik vind jou echt een fucking legend gewoon, hè? Ik ben echt oprecht zo trots op jou. Oh. Je staat gewoon echt in de geschiedenisboeken van de volleybal, man. Dat is echt niet normaal. Ja, je doet heel easy over, maar het is echt heel
vet. Omdat ik ook ik denk ook, je moet er zo'n geluk mee hebben met welk team je hebt. En ik zit natuurlijk gewoon... Heb ik het geluk dat ik ooit bij Conegliano ben gekomen en dat daar gewoon een heel goed team is gebouwd en dat ik daar zoveel jaar heb kunnen spelen. Maar in mijn hoofd, die heb je Monica de Gennaro, onze libero, die zou hem volgend jaar, kan hij dat record weer breken. Dus ik denk, dan heb ik hem een jaartje. Maar ik vind het wel heel lief, ja.
Kijk, nou, voor dan bespreken we u met u aan, oké?
Okay? Ja. Nou, een jaar is wel heel lang.
Nou ja, dat vind ik oké. Van één aflevering een uurtje naar een jaar. Dat is
Laura doet het een jaar, wij, Marit en ik doen het alleen deze aflevering.
Ja. Ja, de majesteit.
Nee. Maar het is wel echt zo goed. Ja, echt niet normaal.
En je hebt gespeeld?
Ja, toch wel.
Ja, maar dat is toch...
Punten.
Ja, nou
oh, nee, ik was wel blij
set,
dat ik
vierde
kwam.
Set, derde set, ja.
Ik was wel blij dat ik erin kwam. Het voelde wel een beetje lullig zo van... Yeah, ik heb een record. En dan aan de kant
is
een beetje
anders.
Staan te cheerleaden. Terwijl het is dus nog steeds hetzelfde. Maar het voelt voor mezelf inderdaad...
Zeker.
Net even dat ik de bal nog heb aangeraakt, zeg maar. Dat ik nog iets heb bijgedragen voor mijn gevoel... Nee, zelf was wel...
En je rol, dat moet je ook niet onderschatten. Nu zeg je, ik heb ook weer lekker low-key. Ik heb de bal even... Oh, u zegt, u heeft de bal eventjes low-key mogen aanraken. Maar even serieus. Je kwam erin, of u kwam erin. Ik ga het proberen consequent vast te houden. Maar, en u nam het hele team mee. In de zin van, u ging iedereen aanmoedigen.
Houd
er
maar weer mee op. Ik kan het niet. Ik
kan
het niet serieus.
Ik ook niet. Ik kan het ook niet. Nee, maar even die ogen van jou. Je ogen en jouw hele instelling, zeg maar. Je bracht echt ook wel, zeg maar, naast dat je gewoon volleyballen en dingen brengt. Maar ook gewoon echt de overtuiging bij iedereen erin. En dan zie je toch dat het een teamsport is. En hoe goed je het ook in je eentje doet. Je hebt uiteindelijk iedereen nodig. En je nam iedereen mee. En vond ik echt leuk om te zien. Ja, deed mijn hartje goed.
Ik heb nog een andere vraag, Robin. En die is eigenlijk ook voor Laura. Want ik zie jullie spelen altijd met zo'n heel mooi lijntje. Zo'n eyeliner boven het oog. Maar die blijft ook heel mooi zitten. Welk merk? En is het waterproof?
Ja. Die van mij wel. Ik heb gewoon echt zo'n pen, weet je wel. Dat je gewoon de dop...
Zo'n watervaste stift, weet je wel.
Ja, bijna wel. Ja,
voor de Mac.
Een pen dus.
Ja. Oh, ik heb Too Faced. Maar eigenlijk elke die ik heb gebruikt, die blijft gewoon zitten. En dan gaat de ene keer dat zo lekker met zo'n
eyeliner.
Jullie
hebben hem ook zo mooi zo buiten het oog, zo iets zo omhoog.
Ja.
Toch een beetje dat liftende effect. En met de leeftijd gaan die ogen een beetje hangen. Ja, dan lift dat een beetje zo
echt,
omhoog.
Ja.
Maar
ik heb wel dat ik
vaak
dan één oog net even iets verder omhoog heb dan de ander. Of dat hij dan toch weer heel erg dik wordt.
Oh, dat zie je niet,
opeens,
hoor.
Dan zit hij bijna bij mijn haarlijn.
Ja.
Gaat
allemaal een beetje met de losse pols, hè?
Precies.
Dus het is een stift, waterproof. Oh, dan ga ik dat ook eens even proberen. Ach, zal het bij mij niet uit. Merit heeft mij een keer opgemaakt. Dat is hoeveel jaar geleden? Dat was in 2008.
Word ik nu meegezogen in dit hol? Oh.
Nee, in 2006 of zo was dat. Wij woonden toen samen in Lichtenvoorde. En toen had ik zeg maar dezelfde make-up wat Merit doet. Nou, en Merit zag dat tip-top in orde en alles. Nou, ik leek gewoon een panda. Het zag er niet uit, hè, Merit?
Oh. Ja.
Nee.
Ja. Ja, nee, maar ik weet ook wat. Nee, maar ik moest er nog wel eventjes leren, zeg maar, dat elke gezichtsvorm, dat daar wat anders bij staat. En ik deed gewoon hetzelfde als wat ik bij mezelf doe. Ja, daar moet ik ook even over nadenken. Ja. Had ik toen nog niet helemaal begrepen.
Ik ga oefenen, jongens. Ik hou jullie op de hoogte.
Nee, maar Marette, hoe is het verder in Greece, in Athens?
Ja, jongens, ik heb wat... het is echt helemaal niet zo leuk. Ik heb iemand aangereden. Oh, ja. Met de auto. Oh. Ja, echt. Ja, maar echt. Sorry. Ja, ik zal het even uitleggen. Ja, het is echt niet chill. Ik was aan het rijden en ik moest naar rechts. Ik moest rechtsaf en linksaf was een blokkade. En toen dacht ik nog van... Oh, wat fijn dat ik naar rechts moet en niet naar links. Want anders had ik helemaal op moeten rijden. Maar in de tijd dat ik rechts afsloeg, was ik nog steeds door naar links, naar die blokkade aan het kijken. En in één keer had ik een oud, een bejaard echtpaar van een jaar of 75 had ik voor mijn auto. En ik heb die man dus
lopend,
geraakt.
Lopend,
ja,
of
lopend,
met de fiets?
Lopend. Nee, okay. Lopend. Nee, niemand zit hier op de fiets hier. Dat is te gevaarlijk. Oh. Maar ja, lopen is blijkbaar ook heel gevaarlijk.
Is ook lekker veilig.
En ik raakte die man. En gelukkig, hij viel niet om. Dus, maar ik raakte hem echt op zijn achterbeen zo. En ja, ik was echt... Oh, echt zo helemaal in shock. En ik stap uit. Ik zo, oh, sorry, sorry. En hij begint het in het Grieks van... Ja, wat doe je? En alles. Ik zo, oh, I didn't see you. En hij zag dat ik het heel erg vond. En toen zei hij ook op een gegeven moment van... Ja, nee, gaat wel, gaat wel. En toen liep hij door samen met zijn vrouw.
Oh.
Dan
ben je er goed vanaf gekomen. Hij ook.
Oh, echt. Ja, hij ook. Ja, maar oh, het zal je maar gebeuren, hé. Hey.
Oh, maar de vraag is, was er een zebrapad?
Er was dus geen zebrapad. Ze stonden in één keer, ja, ze zijn dus overgestoken. Maar ja, dan is het volgens mij altijd de schuld van de auto, toch?
Nou, als hij rechtdoor gaat op dezelfde weg en jij slaat af...
Ja, dan heeft hij voorrang, dezelfde weg.
Ja,
toch?
Denk ik wel. Maar, ja. Maar dan is die man, dan is hij 75, maar dan is hij wel snel met zijn vrouwtje. Want als je er eerst nog niet was en ineens loopt hij daar en je rijdt hem dus van achteraan ook. Dus dan is hij ineens voorbij.
Ja, zijwaarts, zeg maar. Dus ik draaide en ja. Oh, ja.
Oh,
hij zat echt zo na die tijd achter het stuur.
Oh, ja.
Oh, dan, ja. Oh, ja.
Ja, dus dat was even... Ja, geluk bij een ongeluk. We zijn er goed vanaf gekomen in ieder geval.
Ja,
ja toch. Ja. Ja, toch. Dus altijd allemaal. Met je ogen de bocht blijven volgen.
Door de bocht heen kijken. Door de bocht heen kijken.
Ja, dat was hem, ja. Dat was hem.
Ja, die les had ik even gemist, denk ik. Oh, het al.
Oh, wat schrikken.
Ja, het al. Maar goed.
En voor de rest?
Nou, we zijn dus door naar de halve finale van de beker. Naar de Final Four. Maar we hebben afgelopen zondag van de nummer 11 verloren met 3-0. En wij staan tweede. Dus het is echt een big drama. We hadden vandaag vrij en morgen hebben we weer training. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Maar de sfeer kan beter, laten we het zo zeggen.
Oh ja.
En hadden die, of zeg maar, kunnen jullie of hadden jullie nog eerste kunnen worden? Zeg maar in de zin van, is deze wedstrijd dat je echt,
Okay. Hadden we wel gekund, maar Olympiakos moet ook tegen makkelijkere teams. Dus nou ja, we staan nog steeds tweede. Oh. Maar ja, het was allemaal niet, weet je, tegen nummer 11. Kom op, jongens.
Ja.
Maar ook echt 3-0, hè. Een enkele set gepakt. Ja. En,
dat zijn vaak ook wel weer de lastigste teams, hoor.
Ja, die gaan
er
vol in.
Die hebben niks te verliezen. Ja, precies.
En zo blijkt maar weer. Zelfs de beste, die hebben wel eens gewoon een off-day, hè. Dus het is gewoon,
We zijn geen machines.
Het live.
We zijn ook maar mensen, weet je.
Nou, ik zie een mooi bruggetje naar Laura. Zelfs de beste.
Ja,
maar
nou,
hoe is het? Ja, hoe is...
Nou, ik ben een jaartje ouder geworden en ik heb mijn verjaardag leuk in Nederland gevierd op één dag. Ik heb Beert nog gezien, die had helemaal een leuk ontbijtje klaargemaakt voor mij samen met Quinta. En het was nog wel een onderneming, want volgens mij had ik in de vorige aflevering, ik weet niet of ik dat toen had verteld, maar over mijn vrije dagen. En uiteindelijk was dus mijn schema toch helemaal omgegooid en had ik uiteindelijk maar één vrije dag. En ik moest dus, wij hadden op zaterdag nog training en wij zouden dan zaterdagmiddag, zondag en maandag vrij zijn. En toen op de woensdag hoorde ik van, nou, maandagmiddag moet je weer op de training verschijnen. Dus toen dacht ik, shit, ik heb een ticket gekocht voor best wel wat geld. die kan ik niet meer omboeken, want ik had geen flexticket gekocht. Dus ik heb toen nog een extra retourticket erbij moeten kopen. En ja, mijn ouders draaien zich om in een graf. Maar ik heb voor meer dan €1000 voor meer dan €1000 één dag in Nederland beleefd.
Maar het was wel je verjaardag, dus...
Daarom, ja.
Je hebt heel veel mensen heel blij meegemaakt ook.
Ja, en mezelf ook, hè. Ik was echt super blij. Wat ik zei, Meert, jij had heel lief ontbijtje geregeld met een ballon. Een lief cadeautje van jullie gekregen. Daarna had ik geluncht bij mijn zussen met de familie. Daarna nog andere vriendinnen gezien. S'avonds gegeten met vriendinnen. Nou, en toen weer terug. Dus dat was het, maar het was wel heel leuk. En verder, eigenlijk verder weinig beleefd. We hadden wedstrijd tegen Novara gehad afgelopen weekend. Toen ben ik een dagje in Milaan gebleven. Was de Milaan Fashion Week. Dus was wel grappig, want je hebt daar zo het Armani Hotel. En ik liep daar langzaam met het teamgenootje. En daarvoor stonden twee echt dikke rijen voor de ingang. Met allemaal mensen, weet je, achter zo'n dranghekje. Van te kijken wie er binnenkwamen en zo. Nou, ik denk dat wij wel 20 minuten zo echt hebben lopen staren. Naar alle auto's die voorkwamen rijden. En er kwam er weer iemand uitstap. Helemaal zo, helemaal perfect in de kleertjes en zo. En op een gegeven moment kwam er een of ander blond poppetje uit. En iedereen roepen, foto's en schreeuwen. En wij zo, oh wat leuk. Ja, wie was het? Ja, geen idee wie het was, joh. Maar wel leuk om te zien. Ja, dus... ja, fascinerend om even te zien. En ja, voor de rest, dat was het wel een beetje. Ja. En hoe is het met mijn andere Italiaanse maat, Rob?
Ja, nou ja, wij de beker gehad. En ik was helemaal gaar deze week. Dus we hebben het bekerweekend hebben we gehad. En diezelfde week moesten wij voor de Champions League in Turkije spelen tegen Vakifbank. En natuurlijk heeft Vakifbank had gevraagd of dat dan op de dinsdag gedaan kon worden. Aangezien wij zondag de bekerfinale hadden. En we dan zo moe mogelijk voor hun daar niet wedstrijd.
Lulloos.
Maar ja, iedereen zou het gedaan hebben. Wij zouden het ook gedaan hebben.
Maar mag dat zomaar dan? Mag je zomaar die wedstrijd verplaatsen?
Ja, maar gewoon die CV die doet er ook helemaal niks aan. Nee, het was niet verplaatst. Dus de mogelijkheden waren volgens mij dinsdag, woensdag, donderdag. Nou ja, het team waar wij dus tegen speelden... ook het team dat waar Milano tegen speelde... hadden we beide dus op een dinsdag aangevraagd. En dat is dus... dat hebben ze gekregen, dat is geaccepteerd. Dus wij mochten op dinsdag spelen. Ja, het is gewoon stom. De CV zou daar eigenlijk moeten zeggen van... nee, dit is allemaal te kort dag. Van, doe het in ieder geval dan op een woensdag. Maar ja, fijn. Maar we hebben dus zondag die wedstrijd gehad... en toen gelijk terug in de bus. Misschien nog een wasje erin gegooid. En om 5:00 zaten we weer in de bus naar het vliegveld toe...
Kunnen jullie het
5:00 ochtends, ja.
Maar kunnen jullie nog ergens, of hebben jullie het een beetje kunnen vieren met elkaar ook nog, zeg maar, de beker? Of gaan jullie dat nog doen ergens?
Nou, ja, ik weet het niet. Want wij hebben dus de wedstrijd gespeeld tegen Vakifbank. We zijn toen weer om 4:00 in de bus, 's ochtends, weer daar naar het vliegveld toegegaan. En toen hadden we dus die ene reisdag en de dag daarna hadden we vrij. Dus hadden we het idee van, nou, dan kunnen we misschien dan vieren met een barbecue. Nou, iedereen was zo gaar en niemand wou elkaar nog zien. Dus dat is er toen niet meer van gekomen. Ja. Oh. Maar nee joh, dat komt wel. En wat dat betreft, we doen genoeg etentjes of andere dingen gewoon met het team. Dus ik denk dat er ook niet heel erg hoge nood is om het echt heel erg groots nu te vieren. En wat dat betreft, het gaat toch elke keer weer door. Dus we hebben nu één doel hebben gehaald en dan het is gelijk weer reset. Ja. En we gaan weer verder naar het volgende doel. Ja. Dus ik denk dat het nu ook wel een beetje, er is geen nood voor om het nu nog te vieren, zeg maar. En het hoofd is nu een beetje van, dat doen we dan weer naar de volgende doel dat hopelijk behaald wordt.
Ja.
Goeie mentaliteit, Rob. Goeie mentaliteit.
Ja, echte topsportmentaliteit heb je.
Ja, ja.
Gestructureerd.
En jij, Meert, hoe gaat het met jou? Wat heb jij onder andere allemaal gedaan?
Nou, afgelopen week, of afgelopen weken eigenlijk, na de operatie. Aan het begin was natuurlijk nog wel een weekje herstellen. Eerst in het ziekenhuis en daarna thuis. Maar ik had natuurlijk best wel een beetje in een bubbel geleefd. Dus ik heb weer een beetje mensen gezien. Mijn familie uitgenodigd. Een aantal vrienden uitgenodigd. Nou, wat Laura al vertelde. Laura gezien, Quinta gezien. En dus dat was echt wel heel fijn. En ik hield wel een beetje last van mijn van mijn buik na de operatie en met name van mijn darmen en zo. Dus ik ben bij een orthomoleculair geweest. Nou, nog nooit geweten hoe dat werkt. Ja, nog nooit geweten hoe dat werkt. Maar dan krijg je dus zo'n band om je hoofd. En dan moet je zo'n apparaatje in je handen vasthouden. En dan moet je met je voeten ergens op gaan staan. En dan gaat een of andere, ja, ik weet eigenlijk niet of het elektro is, maar dan gaat een soort van stroming door je lichaam heen dat hij dan meet. En dan komt er weerstand op organen of op spieren of op dingen. En ik kreeg ineens allemaal ballonnen in mijn handen. Sorry. Oh, heerlijk is dit. Oh, wat een, ja, het was een feestje bij de orthomoleculair. Ja, 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 ja. Oh, wat heerlijk.
Oh. Nou, dat is leuk voor de snippet. Deze houden we er.
Ja, ja, ja. Oh, man, man, man. Maar het was dus wel fijn. Want wat ik zeg, ik ben dus een beetje aan het zoeken met eten. Omdat ik gewoon, het plezier gaat een beetje van eten af. Als je zeg maar de hele tijd last hebt van je darmen als je wat eet. En ja, gewoon een beetje vervelend. Dus daar was ik geweest. Een beetje tips gekregen over licht verteerbaar voedsel. En nou ja, ook wel, zeg maar, dat is dan ook wel interessant. Dat je uit zo'n meting dan, zeg maar, stond ook echt mijn darmen op min-min. Dus dat ik superveel last had van mijn darmen. En dat mijn darmwand en zo allemaal niet goed is. En mijn maag, dat mijn hele maag geïrriteerd is. Dus het voedsel wat dan in de maag en in de darmen komt, wordt ook niet zo goed opgenomen. En ja, weet je wel, dus ja, dat, ja, op zich ook niet gek als je bedenkt dat ze gewoon, net als dat je als ze worst gaan maken, ja, dan hebben ze ook zo'n hele, zo hadden ze mijn darmen zeg maar ook in hun hand. Dus op zich niet gek dat die darmen ook van streek zijn. En op zich, ja, ik bedoel, ik zit 3 weken, 4 weken na de operatie. Ik moet me ook niet zo aanstellen misschien. Maar ja, dan denk ik van, ja, hup, aanpakken. Misschien kunnen we iets doen om het te helpen. Dus dat was wel heel interessant. En die vrouw, die was ook van het deep learning. Dus het principe van als je het begrijpt, dan werkt het ook beter. En dus die heeft ook echt vanaf 1 tot 5 ongeveer uitgelegd. Dus naast het feit dat ik dat het hopelijk gaat helpen wat ze een beetje heeft verteld, kan ik nu ook heel veel uitleg geven over de darmen en de maag. En hoe het allemaal werkt, dat hele stelsel. Ja. En Robert is na mij ook nog geweest, dus dat was ook wel fijn, ook wel interessant. Dus dat gedaan eigenlijk. En ja, ik heb ook wel, wat ik de vorige keer ook wel zei, vast dat ik een beetje durfde te dromen. Dus een beetje richting het einde van de tunnel durfde kijken. Dus ik heb weer een beetje contact gehad met mensen, collega's van werk, wat echt wel leuk was. En krijg ik nu ondertussen allemaal berichtjes binnen van Kamp van Koningsbrugge, jongens. Van, ja. Ik heb opgegeven. Ja, zou jullie verbazen. Ik ben niet echt de opgever misschien. Nee. Maar ik heb gezegd, ik stop ermee. Ja.
Ben blij dat je
heel benieuwd. Ja.
We hebben dat niet gezien.
Wij nemen nu op, ja.
Ja.
Ja. Nou ja, het was best wel heftig, vond ik ook wel. Bijvoorbeeld dat jullie ook wel gezien hebben, die jongen in de eerste aflevering. Damian, die naast mij lag en die helemaal epileptisch begon te shocken en zo. En wat is het, aflevering 3 of 4, dat Julian, en daarna gaat Julian ook onderuit en die ook zeg maar gevonden wordt door de niezen. En nou ja, daar zeg maar, je ziet daar misschien 10 seconden van op beeld, maar ja, er zijn ook nog andere cursisten erbij geweest. Ik liep in het veld en ik zag 2 van die vuurpijlen afgeschoten worden. Nou, we stonden daarna best wel lang in de stromende regen en ja, weet je, die emoties daar, dat, ja, ik stond sowieso daar in dat veld. En ik dacht dat het gras aan het praten was tegen me gewoon. Ik was helemaal de weg kwijt. Ik kwam later terug. Je gaat continu op je bakkes. En ik kwam later terug en ik zei tegen mijn cursisten, hoorden jullie dat ook, dat lawaai? En ik dacht echt dat er allemaal geluiden waren. Maar niemand had wat gehoord. Maar gewoon dingen die ik mezelf aan het wijsmaken was of zo. Ja, echt.
Komt dat dan ook omdat je zo weinig slaap had gehad of zo? Dat je dan dingen ging zien die er niet waren?
Ja, dingen die je ziet, dingen die je hoort. Hey, op een gegeven moment ga je stenen gewoon aanzien. Nee, daar staat iemand. En dan ga je goed kijken en denk je, oh nee, dat is een steen, weet je wel. Ja, ik weet niet of het is dat je... Ja, dat je,
ja, want je was in Engeland, dat wisten wij helemaal niet.
Ja! Ja, nou, het is wel echt mooie natuur, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Ik liep daar en probeerde ook gewoon echt van de kleine dingetjes te genieten. Dus dan zat ik weer te kijken, dacht ik, ja, waar loop ik nu? En dan vergeet je ook even 3 seconden die 40 kilo die je meesleept. Dus dat is ook voor het idee wel fijn. Maar,
dus lekker de vlindertjes aan het volgen en zo lekker in de natuur, mooie uitzicht. Ja.
Ja, en ik zag op een gegeven moment kwam er gewoon iemand hardlopen, zeg maar. Gewoon iemand die daar woont. Die kwam, zeg maar, van de andere kant mij tegemoet hard gelopen. En die zat me ook zo aan te kijken van, wat ben jij aan het doen, idioot? Maar goed, snap ik wel. Maar ik dacht, ik stel je voor dat je hier gewoon woont, weet je wel. Dat je gewoon elke ochtend even een stukje gaat hardlopen met dit uitzicht. Hoe fantastisch, joh. Ja, echt... Ja.
Ben je blij? Ben je trots op jezelf nu dat je hebt meegedaan?
Nou, er zijn wel... Nou, weet ik niet of ik dat kan zeggen. Nee, want ergens... voelt het ook wel als het feit dat ik denk van... ik heb aan de ene kant ook wel gezegd van ik stop ermee. En ik sta wel helemaal achter de reden in de zin van... ik ben ermee gestopt omdat ik in dat feedbackgesprek terugkreeg dat ik veel van het team, van de cursisten vroeg. En dingen die andere mensen niet zouden durven vragen, zo gaven ze dat terug. En ik schrok daar best wel van, omdat ik dacht van, zeg maar, dat gevoel heb ik helemaal niet eigenlijk.
Nou, ik krijg een spontaan jeuk, echt.
Ja. Maar waarom?
Omdat ik vind dat jij ten eerste niet heel veel vragen stelde. En ten tweede, jij stelde vragen die misschien anderen niet durfden te vragen, maar wat eigenlijk heel normaal was. En ik denk dat de hele groep dankbaar was dat jij ze wel stelde. En dat iedereen zijn mond houdt, en lekker makkelijk. En nu ben jij degene die te veel vraagt van de groep. Wanneer doe je het goed? Want als jij... alleen voor jezelf zorgt, dan ben je een egoïst. Dan denk je niet aan het team. Maar als je op een ander wacht tijdens een wandeltocht, dan zeggen ze van nee, maar je moet voor jezelf zorgen. Jij wilt toch winnen? Dus ik vind het... Ja, wanneer kun je het dan goed doen?
Ja.
Nou. En jij, Rob? Wat hoor jij? Ik ben wel nieuwsgierig naar jullie mening.
Nee, ik had ook... Mijn eerste reactie was ook van nou, wat is dit voor iets belachelijks? En ik heb daarna heb ik er heel veel over na zitten denken. Je zou er versteld van staan. Ik denk, ja, wij hebben wel gewoon een hele andere prioriteit als atleten. En ik zeg niet dat dat egoïstisch is of dergelijke. Maar wij hebben één moment waarop we moeten vlammen. Dat is onze prioriteit. En de hele aanloop daar naartoe is gewoon een voorbereiding daarvan. Dus we weten ook wel dat we in die voorbereiding moeten we er gewoon voor zorgen. Dat we op het, weet je, dat we gewoon fit en op de beste vorm mogelijk. Dat we op dat punt aankomen. Dus dat betekent dus dat die thermoscan inderdaad opgetopt moet worden. Want weet je moet hydrateren en je zorgt gewoon goed voor jezelf. En je weet dat je heel veel aan kan, zolang al die omstandigheden juist zijn. En ik denk dat voor hun, het is natuurlijk zo'n extreem ding waar je aan mee hebt gedaan. Ik kan me voorstellen dat dat voor hun niet het geval is inderdaad. Van daar is het gewoon elke dag is het presteren en je moet door grenzen heen gaan en noem maar op. Ik denk wij zijn gewoon iets heel anders. Onze prioriteit is gewoon heel anders. En ik vind het ook bizar hoor dat die grenzen verlegd moeten worden. Maar het is natuurlijk gewoon ook een bizar programma wat dat betreft.
Ja, het klinkt nu ook wel dat topsport dan niet veel voorstelt of zo. Want wij moeten ook elke dag onze grenzen zoeken wij toch op. En wij zitten toch ook alleen in het buitenland en zie je maar te redden.
Ja, en er wordt echt gewoon gezegd van... ik heb een beetje het gevoel dat ze ons afschilderen dat we een of andere supersterren zijn die alles voor elkaar hebben, waarvoor alles wordt geregeld. Maar dan bestaat er echt een heel verkeerd beeld over topsport. Dus misschien wordt er bijvoorbeeld in de voetbalwereld heel veel voor spelers als je bij topclubs speelt geregeld. Maar ja, ik ben het er zo niet mee eens dat wij in een wereld leven waarin alles voor ons gedaan wordt en... dat we ons altijd maar kunnen focussen op één taak. Want we zijn ook geen machines. We zijn sporters, maar daarnaast zijn we ook nog gewoon mensen. Dus wij moeten ons privéleven daarin ook gewoon mee combineren en alles. En ja, het is net alsof wij echt... ik weet niet. Ik werd gewoon ontzettend boos van toen ik dat hoorde. En ik kon het gewoon niet leiden meer dat jij zo werd neergezet. Als jij een van de egoïsten was die maar uit het ideale topsportwereldje komt. En ik weet niet. Vond ik gewoon een beetje vervelend. Ja.
Nou, weet je, ik, ik vind het wel lief om te horen. En ik snap ook heel goed wat jullie zeggen. En ik ben het eigenlijk ook met jullie allemaal eens. En ik wil ook wel het gedeeltelijk ook wel opnemen voor Ray en Dai. Want ik snap wel, dat heb ik ook gemerkt bijvoorbeeld bij de... ik denk dat dat ook wel gedurende een topsportcarrière verandert. Als je jonger bent, dan ben je echt alleen maar eat, sleep, train, repeat, zeg maar. Tenminste, dat was ik heel erg. En ik denk dat dat in fases ook wel op een gegeven moment verandert. Dat je misschien wel energie hebt om de andere dingen bij te doen. En dat het leuk wordt, omdat het misschien allemaal iets makkelijker wordt, zeg maar, qua energie het te verdelen. Maar ik snap wel wat hij bedoelt. Maar eigenlijk bij het punt, want dat wilde ik zeggen. Want als je gaat werken, dan komen er ook 100 dingen tegelijk op je af, zeg maar, in een normale baan. En al die klusjes tussen aanleidingstekens zijn nooit af. Zeg maar, een topsportwereld is heel overzichtelijk. Je begint een training, je eindigt een training en dan is in ieder geval de training klaar. En natuurlijk zijn er allemaal dingen waar je mee bezig bent en met teamprocessen. En weet je wel, die functioneert, dus misschien zit niet lekker in zijn vel en dat soort dingen. Er zijn wel dingen die je ernaast hebt, maar het is wel overzichtelijk. En dat heb je natuurlijk wat dat betreft daar niet. Je staat 's ochtends vroeg op en er zijn zoveel facetten, zeg maar, die onbekend zijn. En dat heb je in de topsport natuurlijk veel minder. En dat heb je ook, denk ik, in de normale wereld, werkwereld veel minder, zeg maar. Dat is ook een stuk minder overzichtelijk misschien wel wat dat betreft. Je probeert.
Ik ben het daar niet helemaal mee eens, want ik vind inderdaad, het is wel overzichtelijk, maar als je kijkt van hoe flexibel wij moeten zijn. Als je kijkt van bijvoorbeeld wat ik in Rusland heb meegemaakt. Dat ik ineens om 8 uur mocht opkomen draven om 10 kilometer te moeten hardlopen om straftraining te doen. Dat zijn ook, zeg maar, omstandigheden waarop je ook niet echt kan voorbereiden. En daar moet je heel flexibel mee om kunnen gaan. En ik vind dat juist ook wel kenmerkend aan topsporters, dat ze juist ook in ongemakken juist zich daarin, zeg maar, flexibel kunnen opstellen en dan alsnog weten te presteren. Kijk hoe vaak wij in Brazilië bijvoorbeeld in Halle hebben gespeeld dat het dak open was, dat het glad was op de vloer, weet je wel. Er wordt wel van je verwacht dat je presteert en je moet wel met de veranderde situaties om kunnen gaan. Dus ja, ik vind dat je jezelf daar ook wel echt tekort mee doet of zo op een of andere manier.
Nou, ik vind ook niet. Ik ben het ook in die zin ook. Want ik. Zeg maar, het moment dat ik bewijzen van. Want daar was ik eigenlijk heel nieuwsgierig naar. Van oké, wat ga ik doen onder extreme stress? In de zin van weinig slaap. En je moet ineens naar huis binnenlopen met allemaal boeven. En daar moet je iets gaan doen, weet je wel. Eigenlijk was ik heel nieuwsgierig hoe ik in die situatie. Totaal niet een realistische situatie van dagelijks leven. Daar was ik nieuwsgierig naar, weet je wel. Hoe ga ik daar reageren? Weet je. Daar was ik eigenlijk nieuwsgierig naar. Maar daar ben ik nooit gekomen, omdat ik dus de feedback kreeg van hun ook wel, dat ik, nou ja, zo voelde het voor mij, tot last was van het team. En ik heb daar best wel lang over nagedacht. Zij vonden dat ik veel vroeg van de groep. Nou, ik heb dat ook wel bij een aantal mensen geverifieerd, van goh, weet je wel, vroeg ik veel van de groep? Nou, mensen die zeiden echt, nee, hoezo, kom je daarbij? Helemaal niet. En dus en toen heb ik zitten nadenken. Ik heb wel veel van hun gevraagd, omdat ik heel veel vragen heb gesteld aan hun, zeg maar, tijdens uitleg. Bijvoorbeeld, dan kregen we een les navigeren. Ja, dan stelde ik wel veel vragen. Omdat ik het gewoon heel graag heel goed wil doen. En omdat ik heel graag heel veel duidelijkheid daarover wil. Zodat ik zelf zo goed mogelijk, wat ik best wel lastig vind, kan inschatten van wat is goed. Want ja, weet je wel, topsport is wel heel meetbaar ook. Van wat is goed, wat is fout, je wint of je verliest. En dat heb je ook straks in het normale leven, zeg maar. Dan ga je iets maken of dan ga je iets bedenken voor een bedrijf. Of voor, ja, en wanneer is het dan goed genoeg of zo? Weet je, waar ligt de benchmark van wanneer ben je tevreden? Ik vind dat nog best wel moeilijk, omdat het kan altijd beter. Dat gevoel heb ik gewoon altijd. Dat heb ik in de topsport altijd gehad, wat natuurlijk super handig is. Maar dat is in zo'n situatie best wel lastig, want ja, wat ik zeg, ik heb best wel veel vragen gesteld. En ja, ik denk dat ik in mijn hele leven, mijn oma noemde mij mevrouw Vraag. Ja, ik stel veel vragen. Wat dat betreft klopt het wel wat ze zeggen van je vraagt veel. Maar ik vroeg niet aan mijn medecursisten veel. Ik vroeg van aan hun veel. Dus met een hele andere.
Maar als je het niet vraagt, dan zeggen ze van ja, maar als het niet duidelijk was, waarom heb je het niet gevraagd? Weet je, dus ik weet niet.
Ja. En het is met een ander doeleinde, zeg maar. Dat is ook wel een beetje mijn gevoel geweest. En daar heb ik ook wel last van, wat Lau ook wel zegt. ik heb ook wel het gevoel dat ze een bepaald beeld hebben van de topsporter Meerte. Want de topsporter Meerte is een bepaald type. En
hokje.
En daar moest ik me een beetje tegen beschermen of zo. Of daar moest ik voor mezelf opkomen om te laten zien dat ik anders was. In plaats van dat ik gewoon mezelf kon zijn en dat ze zeiden, oh, Meerte is zo, weet je wel. Nee, Meerte zat in een bepaald hokje. En ja, dus dat vond ik zelf ook wel. Ja, ik weet niet, daar moest ik ook wel eventjes, dan moest ik even een plekje geven. Ja, maar goed. Ja. Ja.
Wij hebben ook een enquête natuurlijk eruit gegooid voor deze opname, waarin onze luisteraars ook hun input konden geven. En mijn vraag aan jullie is eigenlijk, vinden jullie jezelf eigenlijk egoïstisch? Want uit de enquête kwam, was de vraag gesteld, topsporters zijn egoïstisch. En 52% zei daarop ja. En 47% zei daarop nee. Dus dat is echt meer dan de meerderheid, of meer dan de helft, denkt wel dat topsporters egoïstisch zijn.
Maar het zit wel dicht bij elkaar, moet ik eerlijk zeggen.
Ja.
50-50.
Ja.
Wat vind jij zelf, Poes? Vind jij topsporters egoïstisch?
Nee, ik vind het niet. Want als... Het ligt eraan hoe je het bekijkt. Want als je kijkt, ik doe een teamsport en ik zet mezelf en mijn problemen, mijn blessures, zet ik altijd aan de kant om in dienst van het team te kunnen spelen, om goed te kunnen spelen. Dus ik cijfer mezelf daar altijd weg voor het team.
Ja.
Op vrije dagen, wanneer ik misschien beter mijn rust zou kunnen pakken, zoek ik mijn vrienden en familie op. Omdat ik die wil zien, omdat ik ook aandacht natuurlijk aan die relatie wil geven. In die zin vind ik mezelf niet egoïstisch. Maar ik denk wel dat je enigszins natuurlijk ook... Iedereen moet ook aan zichzelf denken, ook aan je eigen carrière. Maar dat heeft niks met topsport te maken. Want werk je in het bedrijfsleven, ben je een arts, dan moet je ook je operaties doen tijdens tijden wanneer iedereen misschien op het terras zit. Ik bedoel, dat heeft niks met topsport te maken. Dat heeft gewoon met je eigen carrière te maken, vind ik.
Ja, dat had ik namelijk ook nog. Ik zat er namelijk, heb ook even wat langer over nagedacht. En zat ik ook te denken, ja, stel je voor, hè, want we zeggen wel topsporters zijn egoïstisch, maar voor elk beroep moet je eigenlijk dingen laten en dingen doen. Ik bedoel, ik zat te denken, die zusters, ja, misschien heeft een van die zusters wel een vriend die, nou ja, zijn dromen komen uit als ze elke avond weer samen in bed kunnen liggen. En die zuster die heeft nachtdienst. Ja, ja, weet je wel, ga je dan voor die elke avond samen in bed liggen? Of ga je voor je droom als zijnde van, nou, ik ben zuster en ik wil ook nachtdiensten kunnen draaien. Want dat vind ik ook leuk, weet je wel, ook spannend. Weet je, dan moet je ook concessies doen, moet je ook keuzes maken in het leven. Nou, is misschien, ja, als, wat is dan groter? De droom van zijn van zuster? Of van ga je dan mee in zeg maar, het sociale aspect? Ja, ik lig elke avond gezellig naast mijn man in bed. Dus ik denk dat in elke, nou, in elk werk ook wel is dat daarin keuzes gemaakt moeten worden.
Ja.
Ah, had ik nog even bedacht. Ja. Ja. Dus dat is niet alleen een topsport.
Nee.
Ja.
Nee, en ook als je kijkt naar de definitie van egoïsme die hebben we opgezocht voor deze aflevering, is van zelfzucht is een menselijke eigenschap waarbij iemand streeft naar eigen voordeel en geluk met verwaarlozing van de belangen en het geluk van anderen. En ik kan van mezelf zeggen dat ik in die zin echt niet egoïstisch ben. Dat ik belangen van anderen soms daar meer aan denk dan aan mijn eigen geluk en eigen belangen. Maar goed.
Ja. Ja, ik zit ook even te denken, ik zit te luisteren, ik zit te denken van waar hebben sporters eigenlijk dat, waar komt dat idee toch vandaan dat atleten egoïstisch moeten zijn of überhaupt zijn? Want eigenlijk iedereen in mijn directe kringen vind ik totaal niet egoïstisch. Vind ik juist dat er heel veel meiden zijn die, weet je, het werk dat we doen en hoeveel we van huis weg zijn, doet iedereen juist heel erg zijn best om wel nog de familie en vrienden te zien wanneer ze dat kunnen. En toen dacht ik opeens aan, je hebt ook de mannelijke atleten. En daar ken ik er wel een aantal van die echt wel heel erg egoïstisch zijn. En ik denk dat daar ook wel een verschil in zit. Ik denk dat je verschil hebt tussen individuele en teamsporters. En ik denk dat je ook wel een verschil hebt tussen mannelijke en vrouwelijke sporters.
En
hier in Italië
dan?
Zijn... Nou, hier in Italië heb je genoeg mannen die, nou ja, weet je wel, en die worden op handen gedragen. Die hebben een meisje aan de haak geslagen die alles voor ze doet en het eten voor ze klaar hebben staan. En ze zijn moe en die zijn wel echt voor hun eigen gewin, zeg maar. Van die gaan dan nog wel stappen en die gaan uit en die gaan dan met de bros, met de mannen gaan ze nog even daarheen en daarheen. Terwijl de vrouw voor de kinderen zorgt en het huis schoonhoudt. En als het die mannen uitkomt, dan zijn ze weer thuis. Maar bij hun is het wel echt van, zij moeten, weet je wel, zij brengen het geld in. En maar dat is ook oké voor de vrouwen op dat moment. Vandaar hebben ze allemaal.
Ja, dus is het egoïstisch?
Vind ik wel, alsnog.
Ja.
Maar
als ze beide gelukkig zijn.
Ja, prima. Ja. Maar ik denk dat daar gewoon. Ik denk dat wij als vrouwen dat hier in Italië in ieder geval enorm is met. Je bent een atleet en helemaal voor mannen. Van dat is aantrekkelijk. Die krijgen veel geld. Zijn vaak fysiek goed gebouwde kerels. Krijgen veel aandacht. En nou, die blijven dat tot hun 40ste doen. Omdat ze ook niet op een gegeven moment nog kinderen hoeven te. Weet je, dat kan allemaal samen. En dan hebben ze toch op een gegeven moment wel een mooie vrouw die hun daarin. Nou ja, bezorgd wat ze willen. Ik denk dat met vrouwen dat het veel meer is van, we zijn aan het nadenken wat er in de toekomst is. We willen onze familie en vrienden daar nog ook iets voor zorgen. En op een gegeven moment is het atleet zijn ook weer voorbij. Ik weet niet, ik denk dat daar ook een verschil aan zit met hoe belangrijk het dan op een gegeven moment nog is.
Ja. Ja, want we hadden ook gevraagd van sporters met een egoïstisch imago. En er waren inderdaad ook heel veel mannen die daarin werden genoemd. Marit, heb jij het rijtje van welke sporters bij het vaakst werden genoemd in onze enquête?
Ja. Ja, dat is Cristiano Ronaldo. Die heeft een egoïstisch imago. Sven Kramer werd vaak genoemd. Max Verstappen. Dus ze zijn eigenlijk. Ja. Nee, en dan Memphis Depay ook.
Ja.
En Jutta Leerdam werd ook genoemd.
Okay.
En vooral veel voetballers.
Ja.
Als antwoord. Ja.
Ik vind Jutta interessant.
Ja.
Ik ken haar misschien niet goed genoeg, maar wat ik daar dan op haar social media voorbij zie komen, denk ik, ja, maar die vliegt wel over de wereld om bij die vriend van haar te zijn. En dan zie ik haar ook weer met familie. Ik denk. Minst egoïstisch had ik verwacht dat mensen het zouden zeggen.
Ja.
Ja, maar er komen ook antwoorden uit waar wij ook niet goed uitkomen. Of?
Oh, ik weet al precies dat ik het meest egoïstische persoon. Ik zei het vandaag tegen Ben. Ik weet gewoon al dat ik er het slechtste uit ga komen als het meest egoïstische persoon. En ik denk dat echt gewoon is wat mensen een idee hebben. Ja, nee, het zal wel.
Ja, maar waar
dat
komt
ook, misschien
dan?
Ook wel omdat Jutta is, denk ik, ook wel soms sterk in interviews. Dat ze ook zegt van ja, daar wil ik het niet over hebben. Weet je, over een privéleven wil ik het nu
maar
niet hebben.
Maar hoe is dat egoïstisch?
Ja,
ja maar
dat vind ik heel
mensen krijgen dan gauw een beeld van oh, nou, verwaand. Mm-hmm. Of weet je, terwijl dat niet realistisch is.
Egoïstisch.
Nee.
Fascinerend.
En dan hebben we met een sociaal imago. Dan hadden we wij vier natuurlijk. Laura werd vaak genoemd. Mirte werd ook vaak genoemd.
En wij niet.
Jij niet
zo. Gewoon erbij gezet, zo van bij.
Nee, want wij wel alle vier. En Roger Federer. Epke Zonderland. Juran Di Martina. En Bibian Mentel werd ook nog genoemd. Ja, dat, dat is wel echt terecht, lijkt me.
Ja.
Femke Bol.
Ja. Oké. Okay. Dat is grappig.
Nee, was zo. Ja.
Ja. Ik vind het heel moeilijk om daarover te oordelen. Want wat jij net zegt, Rob, van ja, ik ken al die mensen niet persoonlijk. En sommige mensen kunnen ook heel lief overkomen, maar wel mega egoïstisch zijn. Het is maar net wat voor beeld je neerzet.
Ja.
Dus,
Oh, zeker. Zeker weten. Oh, mijn god, hoeveel mensen ik. Sorry. Ik krijg helemaal niet leuk opeens. Nee, maar er zijn echt zoveel mensen die dat allemaal het lieve imago opdoen. En het, dan heb je ze als teamgenoot. En dan is het echt van, wie ben jij? Dit is gewoon zo'n totaal ander persoon.
Mm-hmm.
Geef bij mij dan maar gewoon liever een recht toe, recht aan. Ik weet wat ik van je krijg. En,
mm-hmm. Geef mij dan maar een Robin, weet je? Helemaal
nou,
goed.
Ja, weet je, dan Marit zelfs liever nog. Nee, Marty. Oh. Ik heb ballonnen.
Nee, je krijgt geen ballon in beeld. Jammer nou. Nee. Ja. Oh, heerlijk. Maar goed, dat beeld wordt toch wel een beetje geschetst. En van een sociaal imago en egoïstisch imago. Dus we hebben ook een andere vraag gesteld. Ook over ons vieren in de enquête. Nou, laten we die even snel behandelen. Kritiek van coaches hoort bij het vak en moet je slikken. Nou, 82% zei van eens en 17% zei oneens. Dus mensen vinden dus dat als je topsporter bent en je ontvangt kritiek, dat je dat maar moet slikken.
Ja, ben ik eigenlijk al met je eens.
Ja, ja, ik eigenlijk ook wel.
Echt? Ja. Ik dus tot een bepaalde dus hoogte.
Hoezo nee, niet? Want, als het terecht is?
Ja, tuurlijk. Maar ik bedoel
van... Kritiek is al niet slecht.
Kritiek hoeft niet altijd... je hoeft het toch niet altijd te slikken. Je kan toch wel gewoon de discussie aangaan met iemand. Het is toch niet dat je een topsporter bent, dat je altijd alles maar moet incasseren.
Dat ben ik helemaal met Laura eens. Ja, want ik bijvoorbeeld over Ray en Dai gesproken. Als ik nu zeg maar terugzie, heb ik nog niet gezien. Maar dan weet ik zeker dat ik denk, ik was het er niet mee eens. Want ik snap enigszins wel over de vragen. Maar er waren vragen aan hun. Dat was niet, zeg maar, ik kan me één ding herinneren. Ik heb heel lang over nagedacht. Dat ik iets van het team heb gevraagd. En verder eigenlijk niks. Eén ding aan één iemand wat 10 seconden werk heeft geduurd. Terwijl zeg maar, mensen geholpen moesten worden met tassen op de rug zetten en weet ik veel wat. Er moest echt, zeg maar, mensen vroegen dingen aan elkaar. Prima. Maar zij zeiden iets en ik heb gewoon niet gezegd van, ja, maar ik kun je een voorbeeld geven? Of waarin heb je dat gezien? Of hoezo? Want dit en dit en dit is eigenlijk mijn observatie. Helemaal niet. Maar ik ben dus wel eens met Lau. Dat ik vind dat gesprek, ik denk dat heel veel sporters het wel heel moeilijk vinden en spannend om dat gesprek aan te gaan. Terwijl uiteindelijk heb je een gezamenlijk doel. En denk ik juist dat door over een gesprek te voeren, dat je nog veel beter kan worden samen, dan dat je inderdaad gaat zitten en het incasseert. Maar ik heb ook wel gemerkt in de topsportwereld dat sommige coaches en dat wel heel lastig vinden. Mm-hmm. Dus dat het wel lastig kan zijn als sporter zijnde.
Ja. Maar ik bedoel ook niet dat je niks terug moet zeggen, of dat je niks terug kan zeggen, of de discussie kan aangaan, want daar ben ik ook helemaal voor. Maar als ik 10 ballen uitsla aan de lijn en de coach zegt van, ja, maar wat je nu doet is niet goed, ja, dan kan ik de discussie wel aangaan. Maar ja, die man heeft wel gelijk. Dus...
Ja. Ja, nee, ja. Maar ik bedoel, dat is ook meer in de zin van dat we niet alles maar hoeven te slikken. Dat je echt wel wat terug mag zeggen. Want als je kijkt naar het bedrijfsleven, als je het vergelijkt met je manager, die geeft je kritiek, dan hoef je dat toch ook niet te slikken. Dan kun je daar toch op reageren, zeg maar.
Oh ja, dan nee, dat ben ik helemaal met je eens.
Ja, ik vind het... Ja. Ik had hetzelfde als Maret opgevat, inderdaad. Want je hebt ook mensen die op elk ding een antwoord hebben. En het is niet mijn schuld. Maar dat is helemaal niet waar. Of zus en zo. Van op dat punt van, je hebt een coach en die is daar om jou te helpen eigenlijk. Want een kritiek is ook niet meteen dat je wordt afgevallen of iets dergelijks.
Nee.
Het is om jou beter te maken. Of in ieder geval ervoor te zorgen dat je beter gaat doen. Dus ik denk dat dat niet nodig is. Maar ik denk dat daar gewoon normaal gesprek, een uitleg of een vraag. En weet je wel, waarom wordt er... Ik heb het soms nodig, zelfs om het te begrijpen hoe ik een bepaalde beweging moet doen, wat het nut ervan is. Want dan begrijp ik gewoon van, nou ja, ik snap het dan wat beter. Dus als daar gewoon die uitleg al is, maar ja, dat hoeft niet... Dus ik ben met allebei eens, inderdaad, ik kan me even anders opgevat.
Heeft iemand anders nog andere opvallende uitslag gezien in de enquête die jullie nog willen bespreken?
Nou, wie is het meest kritisch richting teamgenoten? Dat is toch Robin?
Oh ja, zeker. Ja.
Met 38%.
Nou, trouwens, ik vind jij ook.
Ik zit ook heel hoog.
Ik wachtte niet eens op de... op het antwoord van de mensen van het publiek. Ik dacht gewoon voor mezelf. Ja, ik zeker. Jij ook.
Ik denk, zit 1% lager, 37,6.
Ja. Ik denk dat wij twee ook echt wel daadwerkelijk het hardst kunnen zijn tegen teamgenoten. Ik denk maar, dan Lau en dan Meert.
Omdat jullie het ook misschien eerder uitspreken.
Ja, ik laat het bij mij. Ik kan het een heel klein stukje kan ik het laten gaan. En dan opeens dan ben ik er klaar mee. Dan is het goed geweest.
Ja.
Ik ga na de tijd aan het diner of bij de lunch eventjes zitten. En dan ga ik het gesprek aan. Dat is meer mijn ding.
Ja, en dan nog steeds niet tot het punt komen. Dat is
echt heel
titel.
Voorzichtig, ja. Ja.
En dan, ja, ik heb zo gezellig gekletst. Maar ik ben nog steeds niet.
Drie uur later, ja, dat ben ik. Ja, ja.
Maar ik moet wel zeggen dat ik nu wel echt veel minder... Want jullie kennen me vanuit het nationale team. En dan kan ik echt ook wel een stuk harder zijn. En ook wel een heel kort... Nou, niet heel kort lontje, maar een stuk korter lontje. Dan wat ik hier bij de club toch heb. En dan heb ik gewoon echt heel veel meer geduld. En ook eigenlijk niet... Ik word eigenlijk niet meer boos. Dus ik kan het meer gewoon vuur in de ogen van... Kom, we gaan ervoor. We doen het met z'n allen. Mm-hmm. Maar ik heb niet het idee dat ik achter iemand zijn kont aan hoef te gaan. Dat ze het beter moeten doen. Omdat iedereen zelf die verantwoordelijkheid zo voelt. Ja. Dus ik denk dat jullie echt wel versteld zouden staan... als jullie me hier bij de club zouden kunnen zien. Ik ben zen, jongens.
Ja. Maar ik vind bijvoorbeeld ook wel dat Laura gedurende de jaren ook daar wel in veranderd is. Jij eist nu veel meer van je teamgenoten dan, zeg maar 8 jaar terug. En dat is natuurlijk ook logisch, maar ja, daar ben je wel tenminste...
Ja, dat heeft denk ik ook wel iets met zelfverzekerheid te maken. Dat je weet wat je kan eisen. En
zeker.
Ja, want ik denk dat ik dat misschien in mijn jongere jaren ook gewoon echt niet durfde. Of niet durfde uit te spreken. Want omdat ik ook wel dacht van, nou ja, zelf doe ik het vast ook allemaal niet helemaal goed. Dat ik het op die manier ook niet durfde uit te spreken. En misschien ook niet echt wist wat normaal was. En inderdaad, door de jaren heen ben ik daar wel in veranderd. En weet ik ook zelf veel beter, zeg maar, waar ik voor sta of zo. Ja.
Ja. Maar ik denk dat het ook wel... Ik denk ook wel dat we er allemaal ook wel meer in geleerd hebben. In de zin van, je weet ook wat de norm is, zeg maar. Wat is het niveau dat je moet hebben tijdens een training? Wat mag je van iemand verwachten? Wat kan iemand? Weet je, omdat je daar meer een gevoel bij krijgt. En daar beter en meer van weet. Ook gewoon door ervaring. Ik denk dat iedereen... dat ook wel logisch is. Dat je dan die rol pakt of zo. Of dat je dat ook meer gaat doen. En dat je dat... Ja, ik denk dat
wie van ons kan dan het beste met kritiek omgaan?
Ja, dat zou ik zeggen, Laura. Want jij hebt altijd een pokerface en een glimlach. En je laat niet snel merken of je het ermee eens bent of niet. Op dat moment. Jij gaat daar gewoon door. Oké, wil je dit? Nou, dan doen we dit. Oké, prima. Weet je, dat vind ik wel heel knap.
Ja, ik zou zeggen Robin. Want ik heb het idee dat Rob, jij je niet zo snel... Ik heb het gevoel tenminste dat jij je wat minder snel zou laten raken of zo. Door ook meningen of kritiek van anderen.
Ligt eraan of ik het terecht vind. Dus als ik het heel erg onterecht en onrecht vind, dan kan het me echt raken. En dan krijg je vuur, zeg maar. Mm-hmm. Omdat ik het gewoon oneerlijk vind.
Paardje.
ja, dan ben ik echt dan... Maar... Als iemand een bepaald idee heeft of mening, weet je, dan is dat prima.
Helemaal mee eens, goed uit de test, jongens. Want ik kon best goed, minst goed met kritiek omgaan met 17%. Oh. En Meert het best met 32%, Robin 27% en Marit 22%.
En ik ben ervan overtuigd dat mensen dat dus alleen denken omdat je een blond poppetje bent. Alsof je dan heel snel op je teentjes getrapt bent. Ik ben ervan overtuigd, ja. Ik denk echt, want hoe ga je die vragen beantwoorden? Als een, weet je wel?
Ja, is ook lastig.
Als je iemand niet kent, dat doe je toch op uiterlijk?
We gaan de volgende podcast gaan we het hebben over vooroordelen. Lijkt me mooi.
Ja. Ik neem de luisteraars ook niet kwalijk, hoor. Ik vind je nog steeds lief. Volgende opening is gewoon nog steeds met lieve luisteraars.
Hey, bevooroordeelde luisteraars.
Ja. Oh, nee, maar zeker. Maar dit is, ik zit alleen te denken hoe ik het zelf zou beoordelen als ik iemand niet persoonlijk ken. Ik zou het precies zo zeggen. Ik zou jou ook als degene die het minst kritiek kan pakken. Zou ik ook, ja.
Ja, grappig is dat. Ja.
Ja.
Ik zag trouwens ook nog een reactie binnenkomen bij die enquête dat iemand had gestuurd van dat dat ik weet niet meer precies, ik heb het niet zo bij de hand, maar die vertelde van dat ze had op Papendal ook selectietrainingen gedaan in de jeugd. En dat daar op dat moment wel echt een hele individualistische sfeer hing, want iedereen wou die selectie halen. En dat op dat moment iedereen dus heel erg egoïstisch te werk gaat en dus alleen maar aan zichzelf denkt en niet aan het team. Is dat dan ook nog wat een verschil, zeg maar, dat je dan op dat soort momenten toch dat mensen daardoor ook denken dat topsporters egoïstisch zijn, omdat je altijd selecties moet halen en daarin je plek in het team moet behalen?
Misschien wel, ja. Maar ik ben er wel van overtuigd dat de beste atleten en dat de meeste successen komen om juist, helemaal, het is in ieder geval een teamsport, om juist dat eigen ego opzij te zetten en juist voor elkaar te werken. Mm-hmm. Ik denk dat heel weinig mensen iets winnen door voor zichzelf heel hard te werken.
Ja.
Maar als er een selectie moet worden gemaakt voor de Olympische Spelen en je bent met 15 speelsters en er gaan 12 mee. Ja, op dat moment denk je toch, dan denkt iedereen toch wel meer ieder voor zich. En als de selectie bekend is, ja, dan ga je...
Ja, dat heb ik dus helemaal niet. Maar Red, ben ik het dus echt niet mee eens.
Oh, dat had ik niet voor jou verwacht.
Oh, nee. Ja, want ik kan daar echt... Ik word daar echt... Ik kan daar gewoon echt letterlijk ziek van worden, van dat gevoel. Dat iedereen voor zich gaat. In die periode... Dan kun je me best niet bellen, want daar heb ik zoveel last van. Vind ik zo niet leuk. Echt, oh man. En ook in die tijden dat ik aanvoerster was, dat je dan voelt dat mensen onrustig worden omdat ze niet spelen. Of omdat ze hun eigen gevoel boven het teamgevoel zetten. Of, nou ja, ik heb moeten leren in de topsport om dat te accepteren, dat het plekje te geven. Maar ik ben daar echt mega gevoelig voor. Ja.
Maar oké, okay, als je met 3 of 4 libero's bent en dan gaan er maar 1 of 2 mee, dan ga je die
dan andere... doe ik heel hard mijn best. Dan doe ik
heel hard je best. Maar ga je die anderen dan ook juist extra zelfvertrouwen geven door extra aan te moedigen?
Nou, ik doe gewoon normaal, zoals ik altijd doe. Maar ik ga niet ten koste, nee, heb ik nooit gedaan. En als ik dat gevoel krijg van ander, ja, wat ik zeg, daar word ik echt niet, nee... Nee, ik heb gewoon altijd dat ik de beste wil zijn. En dat ik heel hard mijn best wil doen. Weet je wel? Dus ik zal altijd heel hard trainen. Maar nooit, zeg maar... En dat is ook... Volgens mij heb ik dat letterlijk tegen Ray en Dai ook gezegd. Ik wil altijd 10 voor onderduwen. Zeg maar omhoog. Ik wil ons beter maken. En dat doe je door heel hard te trainen. En op het moment dat je aan de bovenkant gaat drukken... om door egoïsme of door... omdat je ten opzichte van iemand anders het beter wil doen... aan de bovenkant gaat drukken aan een groep... nou, met die mensen kan ik echt heel slecht. En als dat even zo is, weet je... je kan altijd even ergens last van hebben... en daarover willen praten, helemaal prima. Maar nee, daar kan ik slecht mee omgaan met die mensen. Nee.
Oh ja, ik word daar heel erg boos van. Ik heb... het is 1 keer gebeurd dat hier bij de club... dat iemand echt klagend het veld uit werd gewisseld. En je zag het aan de gezicht en gewoon helemaal... niet blij dat ze eruit werd gehaald. Dan ben ik er nou ook echt zo van... Ja, weet je, ik snap dat het even balen is en dat het frustrerend is. Maar de volgende keer zet je een glimlach op je gezicht... en je doet maar alsof je het heel erg leuk vindt dat de ander erin komt.
Ja.
Ik vind, weet je, je helpt daar de persoon helemaal niet mee die erin komt. Dat is niet eerlijk naar de persoon die jou vervangt. Het is haar beslissing niet. Het is wat dat betreft ook je eigen verantwoordelijkheid dat die... Nou ja, dat je eruit wordt gehaald. En ook van, het is 1 keer, laat het gaan, weet je. Mm-hmm. Volgende keer beter. Ja. En ik heb dat wel echt heel erg... mijn ego heeft wel echt een plekje ergens gekregen in de afgelopen jaren. Dit jaar en vorig jaar, dat ik gewoon heel veel minder ben gaan spelen vanwege de buitenlandersregel. En je moet dat echt wel helemaal aan de kant schuiven. Het is echt op dat moment... En de enige manier waarom ik... Waarop ik soms kan helpen, is juist door mijn teamgenoten, dus ook mijn concurrenten, om ze tips te geven of aan te moedigen. En hier heb je dan jonge middenblokkeersters. Nou ja, het enige wat ik kan doen om het team beter te maken, want ik weet dat ik er niet in kan komen, of we moeten het hele team omgaan gooien met de buitenlanders, is dus maar om alles wat ik weet aan hun door te geven, dan maar hopen dat we op die manier gaan winnen. En dat is echt kut. Eigenlijk, want soms dan zei je erbij, denk je, ik kan dit gewoon beter. Weet je, ik kan dat. En aan de andere kant maakt het echt geen ene flikker uit. Het maakt helemaal niks uit. Dus ik sta er aan de kant, oh, ik kan het beter. Maakt helemaal niet uit. Ja, ik sta er niet in, dus weet je, helpt helemaal niet. Helpt niemand niet, helpt mezelf niet.
Het is wel echt een mooi voorbeeld wat jij noemt ook van de uitgewisseld worden en dan die gezichten en zo. Ik zie het nou ook hier bij in mijn team bijna wekelijks gebeuren. Ja, dat is ook wel een verschil denk ik met een club en misschien een nationaal team. Maar ik vind bijvoorbeeld Maret, ik vind jou wel een heel mooi voorbeeld van... ik vind dat jij bijvoorbeeld echt andere mensen beter kan laten spelen. En soms val jij in een wedstrijd misschien maar 10 ballen aan. Maar zorg je er wel voor dat iedereen in de paas uit de wind blijft bijvoorbeeld. En, dan, en jij cijfert jezelf daarin je eigen prestatie misschien soms weg, zeg maar, om anderen beter te laten spelen. En dat... dat vind ik wel heel mooi, zeg maar, aan jouw soort spelers, die andere mensen, zeg maar, beter laten spelen en niet hun ego daarin voorop zetten van, oh, mijn statistieken waren beter. Oh, weet je, dat soort dingen. Ja, dat zijn wel
die
echt...
mensen die naar de wedstrijd gelijk naar de statistieken toe gaan,
Wij hebben hier ook een speelse. Na elke wedstrijd rent ze bijna naar de scout om de statistieken te bekijken. En gisteren ook, we verliezen 3-0. En ik echt, meisje... Ben je daar nu mee bezig? Want ja, het gaat niet alleen maar om de aanval. Het gaat om zoveel meer. Maar wat Robin ook zei van... Weet je, tuurlijk is het niet leuk als je gewisseld wordt. Tuurlijk is het niet leuk als je slecht speelt. Maar eruit gaan, oké. Dan zet je inderdaad een pokerface op. En na de wedstrijd kun je naar de coach gaan. Kun je een verhaal halen. Kun je zeggen hoe je je voelt. Wat dan ook. Maar tijdens de wedstrijd... Ja, fake it till you make it. Echt.
Ja, staat team voorop. Ja.
Conclusie, we hebben toch nog best wel wat egoïstische atleten.
Nou, ik zou het gesprek heel graag gewoon een keer met Ray en Dai aan willen gaan. Want ik laat hem echt een keertje meekomen doen met ons of zo. Gewoon, leer ons kennen of zo. En ja, wat jij deed, Mirte, van dat jij een keer in hun wereld gaat. Ik zou ze van harte een keer willen uitnodigen van kom een keertje met ons meelopen. En... kom het gesprek een keertje aangaan. Echt. En dan hoef jij niks te vragen meer, maar dan stel ik de vraag.
Dan moet je mijn microfoon denk ik uitzetten, want anders kan ik me niet inhouden.
Jongens, we zijn al heel lang aan het kletsen. We kunnen denk ik nog heel lang hierover doorkletsen. Maar laten we doorgaan naar de aanraders en wat er op het programma staat. Ja, Maret, wat ga jij doen?
Ik heb
een mooie aanrader.
Nou, ik heb dus vorige week een film gezien, Allied, op Netflix. Gaat over de Tweede Wereldoorlog. Lekker luchtig onderwerp. En, maar Brad Pitt speelde erin. Dus ik denk, oh, die moet ik even kijken. Maar het is echt wel interessant. Het gaat over twee spionnen die met elkaar trouwen. En dan blijkt de vrouw eigenlijk een dubbelspion te zijn. En of dat klopt of niet, ja, dat moeten we kijken.
Dus Mr. Mrs. Smith.
Ja, nee, dat is leuk. Leuk. Of leuk, interessant.
Leuk.
Een radertje.
Ja.
Leuk.
Ja. En jij, Meert?
Nou, ik heb ook wat tijd over gehad. De muren kwamen op me af en alles en zo. Dus ik heb ook wat dingen gekeken. Ik heb die gijzeling in de Apple Store teruggekeken. Echt wel interessant om te zien, zeg maar. Want die gast die dus die gijzeling gedaan heeft, staat op Videoland, staat hij. Maar die gast die had ook een bodycam om. En hoe dat dan helemaal gaat en met een... zeg maar die onderhandelaars die dan in beeld komen en zo, ja. En hoe ze dat dan helemaal gaan kijken van wat is het profiel van die man die dan in die Apple Store staat. Nou, vond ik echt wel vet. En ik ben begonnen mee te kijken voor het eerst eigenlijk. Die andere seizoenen had ik niet gezien, maar Drive to Survive van Formule 1 staat er nu wel op. Ook echt wel leuk. Dus ik denk dat ik ook die andere seizoenen nog eens even terug ga kijken. En wat ook net op Videoland is gekomen, Boris Becker. The Rise and the Fall van Boris Becker. Ben ik eigenlijk ook stiekem nog wel nieuwsgierig naar. Die heb ik nog niet gezien, maar lijkt me ook wel leuk om te kijken. Dus veel nieuwe dingen online. Dus
kijktips, leuk.
Leuk, kijktips, ja. En verder rest ga ik een beetje uitpuffen van de chemo. En hoop ik dat ik de vibes die ik hiervoor had van de chemo... dat die een beetje hetzelfde blijven. Niet dat ik ineens hartstikke misselijk word of gekke reacties krijg of zo. Dat hoop ik een beetje. Ja. Fingers crossed.
Een beetje goed inkikt. Ja.
Ja. Maar Emma Bos haar gaat weer uitvallen, jongens. Boe. Ik noem dit een bos. Kun je nagaan. Wie had dit ooit verwacht?
Het is.
Alles is relatief. Alles is relatief. Ja. Nee. Dus dat. Ja. En jij, Lau? In Bella Italia.
Bella Italia, ja. Ik heb eigenlijk helemaal geen aanraders. En wij hebben de komende 2 weken hebben 3 wedstrijden op programma. Dus we lekker veel trainen en geen vrije dagen. Dus een beetje saai leven komende 2 weken. Dus ja. Jij Rob, nog een goede tip of iets?
Nee, nou, als iemand zin heeft om volleybal te kijken, spelen wij op de dag van deze... als deze uitzending online komt, spelen wij weer de tweede wedstrijd tegen Vakif Bank voor de Champions League. Meert zit al als helemaal het tegenwoordige volleybalgekkie.
Ja. Kijk alles. Ik vind het time-out het meest interessant. En dan zit ik weer te kijken naar wat er gezegd wordt en naar gezichtsuitdrukkingen en zo. Ja. Je is een socioloog hoor. Ja, heel interessant. Ja.
Ik zal straks nog even 2 filmpjes doorsturen van de afgelopen wedstrijd. Want ik heb mezelf echt weer enorm... voor lul gezet, maar dat komt helemaal goed.
Ik heb ook zitten kijken. Oh, niet helemaal, niet alles gezien, maar wel een stukje.
Echt alles kijk je, ja.
Ja, ja. Sorry, guilty. Ik schaam me je gewoon voor om dit te zeggen.
Nee, dat hoeft helemaal niet, joh.
Ja. Ik heb jouw wedstrijd ook gezien, Lau. Ja. Griekse accountje, pas even niet in het budget. Maar...
Nee. Ja, ja. Snap ik dus. Er is een grens, echt. Snap ik.
Onder Italië niet meer, nee. Ja.
Heerlijk. Nee, maar verder helemaal geen aanraders. Dat was het.
Nou, mooi. De resultaat van de enquête zullen we ook delen nog via onze social media. Dus vergeet ons dus niet te volgen via @overdetopcast. Daar kun je ook al je vragen stellen die je na deze aflevering ongetwijfeld hebt. En vond je hem verder leuk? Like deze aflevering dan en abonneer je op Over de Top in je favoriete podcast app. En dan zien wij jullie allemaal over 2 weken weer, lieve luisteraars.
Ja, ik heb helemaal geen nummer over egoïsme. Kan ik niet vinden.
Ja.
Ja, dus ik heb een andere.
Oh,
ik weet nu dat er een engelenbaarde bestaat. Je kunt er niet zien als ze zachtjes tegen je praat.
Tegen je.
Ik weet nu ook dat zo'n engelenbaarde je let. Ik kan het weten, ik ben het zelf weet.
Dan ben je weer thuis. Je ziet in de verte het dak van je huis. Je voelt dat je slaap hebt, toch rij je maar door.